Maar we gaan samen lezen uit de Bijbel. 1 Kronieken moest ik aan denken. 1 Kronieken 29. Zit een beetje voor in de Bijbel, voor de psalmen. En na de koningen. Daar ergens, daar zit Kronieken. En dan het laatste hoofdstuk van 1 Kronieken is hoofdstuk 29. En we willen beginnen bij vers 1 tot en met vers 5. En dan gaan we verder bij vers 9. Daarop zei de koning David tot de gehele gemeente: mijn zoon Salomo, de enige door God verkoren, is nog een tengere knaap. En het werk is groot, want deze burcht is niet voor een mens bestemd, maar voor de Heere God. En het gaat natuurlijk niet om een burcht, maar het gaat hier om de tempel die Salomo zal gaan bouwen. Daarom, zegt David, heb ik, zoveel ik vermocht, gereed gelegd voor het huis van mijn God. Goud voor de gouden, zilver voor de zilveren, koper voor de koperen, ijzer voor de ijzeren, hout voor de houten voorwerpen. Chrysoprazen en vulstenen, zwarte en kleurige stenen, allerlei edelgesteente en wit marmer in menigte. Maar nu schenk ik bovendien uit liefde voor het huis van mijn God, van wat ik zelf aan goud en zilver bezit, aan het huis van mijn God. Behalve wat ik voor het heiligdom heb gereed gelegd. 3000 talenten goud, goud van Ophir. En 7000 talenten gelouterd zilver om de muren van de gebouwen te overtrekken. Goud voor de handwerkslieden. Ik zeg het verkeerd. Goud voor de gouden en zilver voor de zilveren voorwerpen en voor alles wat voor de handwerkslieden wordt gemaakt. Wie verklaart zich nu bereid om heden de Heere zijn gave te schenken? En dan gaat het volk en die komt met een overdaad aan gaven. En dan lezen we in vers 9. Het volk verheugde zich over hun gewilligheid, want ze gaven met een volkomen toegewijd hart vrijwillig aan de Heere. Ook koning David verheugde zich met grote vreugde. Toen prees David de Heere ten aanschouwen van de gehele gemeente. En David zei: geprezen zijt gij, Heere, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van u, o Heer, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem, de majesteit. Ja, alles wat in de hemel en op de aarde is, is van u. Is de heerschappij, o Heere, en gij zijt als hoofd boven alles verheven. Want rijkdom en eer komen van u, en gij heerst over alles. In uw hand is sterkte en kracht, en gij hebt het in uw macht een ieder groot en sterk te maken. Thans loven we u, onze God, en prijzen we uw heerlijke naam. Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van u en we geven het u uit uw hand. Voorwaar, we zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw aangezicht, gelijk al onze vaderen. Als een schaduw zijn onze dagen op aarde, zonder hoop. Heere onze God, al deze rijkdom die wij bijeengebracht hebben om u een huis te bouwen voor uw heilige naam, komt uit uw hand en behoort u toe. Ik weet, mijn God, dat gij het hart toetst en een welbehagen hebt in oprechtheid. Tot zover. Mooi gedeelte. Koning David is een oude man aan het eind van zijn leven. En God heeft hem tot zijn grote teleurstelling voor David, verteld dat hij niet degene zal zijn die de tempel zal bouwen, maar dat zijn jonge zoon Salomo dat prachtige werk mag uit gaan voeren. Het huis van God. Een nog jonge en onervaren zoon, maar hij mag dat geweldige werk doen om een huis voor God te maken. Een plek waar de God van de hemel en aarde wil wonen. Alleen dat is al zo onvoorstelbaar. Als wij aan de tempel denken, en een poosje geleden, een paar weken geleden, mocht ik er voor het eerst zijn, tenminste bij wat er nog over is in Jeruzalem, dan denken wij aan een gebouw wat gemaakt is voor mensen. Bij een tempel denken wij aan de plaats waar mensen komen om bij God te zijn. Waar mensen kunnen offeren, waar mensen kunnen bidden, waar mensen kunnen aanbidden. Maar David zegt iets heel opvallends. Hij zegt, deze burcht is niet voor een mens bestemd. Ja, maar mensen kwamen er toch heen om te offeren. Ze gingen daar toch naartoe om God aanbidden. Maar toch zegt David, deze burcht is niet voor een mens bestemd, maar voor de Heere God. De tempel is er niet om het mensen naar de zin te maken, maar hij is er in de eerste plaats voor die geweldige God. God die er wil wonen en het gaat ten diepste om hem. Ook als mensen daar binnenkomen, gaat het niet om die mens die zijn offer brengt of zijn aanbidding brengt, maar het gaat ten diepste om degene die daarin woont, om God zelf. Nou, de tempel is er al lang niet meer, in 70 na Christus verwoest door de Romeinen. Maar de Bijbel vertelt dat God nu woont in een huis gemaakt van levende stenen. En dat hij wil wonen in een gebouw wat ook hier in Sliedrecht iedere zondag samenkomt. God wil wonen in harten van mensen. En iedere christen, zegt het Nieuwe Testament, is een levende steen die samen de tempel vormt waarin die geweldige God nu woont. En als David zegt, deze burcht is niet voor een mens bestemd, maar voor de Heere God, dan geldt dat ook voor de gemeente die hier samenkomt. Dan mogen jullie weten hoe bijzonder het is dat de God waarvoor aarde en hemel eigenlijk te klein zijn, er toch voor gekozen heeft om te willen wonen in harten van mensen, in levende stenen. Het is ook goed om te beseffen dat het ook in de gemeente niet in de eerste plaats gaat om ons. Dat glijdt er altijd weer in als je dat niet in de gaten houdt. Het gaat niet erom dat je het vanmorgen hier fijn hebt en dat je de preek goed vindt, dat het gezellig is, dat de liederen zijn die jij graag zingt. Maar ook in deze samenkomst moet de schijnwerper altijd eerst naar God gaan. Voor ons is een dienst vaak geslaagd als de liederen fijn zijn en de preek goed was. Maar we zouden het altijd om moeten draaien. We zouden moeten zeggen, heeft God het vanmorgen naar zijn zin gehad? Heeft hij genoten van mijn manier van zingen? Heeft hij genoten van de gehoorzaamheid die er kwam toen ik zijn woord hoorde en dacht, ja God, met uw geest wil ik daarin aan invulling geven. Hoe kunnen we er zo samenkomen dat God echt vanmorgen geniet? En dat vergeet je bijna altijd. Dat moet je telkens weer gezegd worden. Het gaat om God en dat je dan zelf van geniet en er zelf iets moois uithaalt is mooi. Maar dat is niet het allereerste. Wij zijn slechts levende stenen in dat gebouw. En het gaat niet om die stenen, maar het gaat om de bewoner. Stel je voor dat je thuis komt en dat er een steen zou spreken van jouw huis en zou zeggen, nou, ik vind je inrichting van je huis vind ik zo waardeloos, dat gaan we veranderen. Ja, dat zou belachelijk zijn. Jij bent de bewoner en dat eenvoudige steentje wat er in die muur gemetseld zit heeft echt niets te zeggen over jouw inrichting en over de manier waarop jij je leven en het huis inricht. Het gaat om de eigenaar, het gaat om God. Wat wil hij? En als gemeente, en wij moeten het in Zwijndrecht ook telkens tegen elkaar zeggen, moeten we telkens leren, Heer, het gaat altijd om u. En we leven in een maatschappij die juist precies de andere kant op draait. Waar het alleen maar gaat om ons ikje. Dat alles in het leven ons meesleurt naar, je moet zelf tot je bestemming komen, je moet dicht bij jezelf blijven, je moet jezelf ontdekken. Je moet zelf in je kracht gaan staan, je moet eigenaar worden. Al die termen die ik op school hoor en die we dan ook aan onze kinderen mee zouden moeten geven. Ons leven moet aangenaam zijn, wij moeten mooi en vol worden, wij moeten goed leven. En dat zie je ook in de gemeente ook vaak binnenkomen. Van God wil ik dienen, maar hij moet me dan wel geven wat ik nodig heb. Ik moet het wel fijn hebben met hem. Geloof moet me wel een kick geven. En het is bevrijdend om telkens weer te ontdekken dat het niet gaat om dat kleine steentje wat ik en wat jij bent. dat het nog steeds gaat om die eeuwige, grote God. Dat het hele heelal niet draait om mij, dat ik maar een supermooi leven heb, waar God binnenkomt als ik hem nodig heb om te geven wat ik nodig heb. Maar dat het ten diepste gaat om wat kan ik aan God geven. Eeuwen geleden dachten de mensen ook werkelijk dat alles om de aarde heen draaide. Dat alle planeten en de zon als middelpunt de aarde hadden. En het is ook gebeurd dat mensen die in de kerk zeiden dat het niet zo was, als ketters de kerk werden uitgegooid. Omdat ze geloofden dat de zon het centrum van het heelal was. Nou, wij leven soms ook zo als mensen. Ik zie dat ook vaak bij kinderen in gezinnen, ook in christelijke gezinnen. Ik denk, het lijkt wel of alles draait om dat prinsje en prinsesje. En wij zijn vaak geen haar beter. We denken vaak, het gaat om mij. Je merkt het in je gebeden, je merkt het in de manier waarop je in het leven staat. En wij moeten ontdekken dat het centrum van ons melkwegstelsel, dat is de zon. Dat is God. En wij draaien er maar gewoon omheen. Wij draaien onze rondjes in zijn nabijheid. Mensenleven is gelukkig veel meer dan hoe kan ik gelukkig worden en geef me wat ik fijn vind. Mensenleven laat zien dat de Bijbel laat zien dat een mensenleven veel groter is dan 60 of 70 of 80 of 90 jaar die rondlopen. De Bijbel laat zien dat we bestemd zijn voor een relatie met God. Dat ons hoogste doel is om God te verheerlijken, om hem groot te maken. En dat heeft David ontdekt. Je moet maar eens lezen wat hij zegt daarover in vers 11 en vers 12. Hij zegt, van u, o Heere, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem, de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is, van u is de heerschappij. Heere, o gij zet als hoofd boven alles verheven, want rijkdom en eer komen van u. Gij heerst over alles. In uw hand is sterkte, kracht, en gij hebt in uw macht een ieder groot en sterk te maken. Alles, werkelijk alles, is tot eer van God. En dat moet je telkens weer in je leven moet je dat bijstellen. Omdat je telkens van geneigd bent om God iets meer uit het centrum van je leven te schuiven en zelf meer naar het centrum toe te gaan. En prediking, door het werk van de Heilige Geest, helpt je om die focus te laten staan op wie er werkelijk in het middelpunt van ons leven moet staan. Paulus zegt dat later, die prachtige tekst, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Nou, als je die tekst uit zou splitsen, dan betekent het er is niets of het is van hem. Het is voor hem en door hem en uit hem en tot hem. Kortom, er blijft voor ons niets over dan die God alle eer en alle aanbidding te geven. En dat is een geweldig wonder, dat die grote God, dat die machtige schepper van de hemel en aarde, dat die onmetelijk grote God, en dat snap ik niet, dat die wil wonen in een huis van levende steen. En dat die God jou als levende steen ook nog eens bijzonder vindt en kostbaar vindt. Dat die God die heerst over alles, die alle macht heeft, dat die oog heeft voor zijn heel klein nietig steentje. Dat die een liefdesrelatie met je aan wil gaan. Dat die je leven tot zijn doel wil laten komen. We hebben twee liederen gezongen waarin dat zo mooi ook naar voren kwam. Dat we mogen schuilen onder zijn vleugels. Dat is soms zo ingewikkeld dat je aan de ene kant die grote God hebt die zo machtig is en hoog verheven en centraal staat in alles. En dat die geweldige God ook heel dicht naar je toe komt. En dat je weg mag kruipen en veilig mag zijn onder zijn vleugels. Nou, als David die geweldige grootheid van God ziet en beseft dat alles om God draait, dan zegt hij in vers 2 iets heel moois. Hij zegt, daarom, zegt hij, heb ik zoveel ik vermocht gereed gelegd voor het huis van God. Als koning heeft hij zoveel materiaal opzij gelegd om te zorgen dat het huis van God het allermooiste gebouw wordt wat er in de hele wereld te vinden is. En hij noemt een lange lijst van kostbare materialen die hij als koning apart legt, als Salomo later gaat bouwen, zodat het een geweldig, rijk en mooi, indrukwekkend plekje zal zijn. Omdat het allerbeste goed genoeg is voor God. Maar hij vindt het eigenlijk nog niet genoeg. Want als hij die lange lijst in vers 2 heeft heeft genoemd tegen de gemeente. Dan zegt hij, maar nu, in vers 3, schenk ik bovendien er uit liefde voor het huis van God ook nog goud en zilver aan toe. Dus je denkt, ja, die grote hoeveelheid die ik al klaargelegd heb voor het huis van God, dat is niet genoeg. Ik wil nog meer geven. Ik wil uit liefde voor God ook uit mijn persoonlijk bezit allerlei dingen geven. En dan geeft hij een geweldige hoeveelheid, bijvoorbeeld goud. Er staat dat hij goud van Ophir geeft. Dat schijnt het beste, het puurste goud te zijn wat er in de tijd was. En hij geeft omgerekend 90.000 kilo goud weg. 90.000 kilo goud om de tempel te maken tot het mooiste huis wat op aarde maar te vinden is. Een onvoorstelbaar kapitaal. Als je wil investeren, nu in deze tijd, dan moet je investeren in goud. Als je toen die 90.000 kilo om zou zetten naar deze tijd, dat zou een onvoorstelbaar bedrag zijn. David geeft geen fooi aan God, maar hij geeft echt alles. Niet omdat het moet, want hij denkt, ja, ik ben koning, dus wat zullen ze zeggen als ik maar een paar kilo geef? Maar er staat, hij geeft het uit liefde. Hij is zo gepassioneerd, hij is zo overrompeld door de grootheid van die grote God, dat hij zegt, Heer, uit liefde wil ik ook dat geven aan u. Nou, hoe kan het zijn dat iemand zomaar zonder dwang dat weggeeft? Nou, dat kan er maar één antwoord zijn. Hij is zo trots op God, hij is zo onder de indruk van wie God is, dat hij als het ware niet anders kan dan te zeggen, ja, dat goud, dat ligt daar maar. En niet voor mij, maar het is voor hem. Het is voor de schepper van hemel en aarde. Nou, mijn vraag is, hoe is jouw hart daarin? Als het gaat om jouw bezit, om jouw tijd, om jouw talenten. Vind je het fijn om dat weg te geven aan God? Geef je ruimhartig en graag omdat je zo proeft dat God zo intens is in zijn liefde en het zo waard is om alles uit je leven te ontvangen? Of is een avondje aan hem geven toch altijd een heel groot offer? En is bijbellezen altijd toch iets omdat je het moet doen? Ik las op een scheurkalender een paar dagen geleden een paar grappige opmerkingen die gaan over hoe liefdevol God over ons denkt. En er stond dat scheurkalenderblaadje, als God een koelkast had, dan zou jouw foto erop zitten. Als God een portemonnee had, dan zou jouw foto erin zitten. Hij stuurt je elke lente bloemen en elke ochtend een zonsopgang. Als je wilt praten, luistert hij. Hij kan overal in het heelal wonen, maar hij heeft ervoor gekozen om in jouw hart te komen. Maar wij hebben die liefde van God, die David ook hier proefde, wij hebben de liefde van God nog veel sterker gezien dan David. Wij hebben die liefde zichtbaar zien worden in zijn Zoon, in de Heer Jezus Christus. En dat is zo'n wonder. En soms kan het je niet meer raken omdat je het zondag na zondag hoort. Maar wat is het een wonder dat er een God is die in zijn Zoon zijn liefde aan ons laat zien. James Irwin, een van de mensen die op de maan heeft gelopen, Amerikaanse astronaut, die heeft eens gezegd, de grootste prestatie is niet dat de mens op de maan heeft gestaan, maar dat God in Christus naar de aarde is gekomen. Gaat u wel eens naar de Albert Heijn? Ik durf er bijna niet meer naartoe. Je komt de deur niet meer door, hè, als je naar buiten gaat. Ze staan daar in dikke drommen, staan ze hier op te wachten om die kaartjes te krijgen van, hoe heet die man? Freek Vonk. En op school, ik word er echt helemaal gek van. Ze komen met van dikke stapels en dan willen ze ruilen, want er zijn zeldzame bij die nog niet veel te krijgen zijn en dan willen ze ruilen. Deze week waren twee kinderen die wilden ook ruilen. Nou, ze hebben een inloopkwartiertje bij ons, dus dan was het ruilen. En nou, ze zeggen als van ruilen komt huilen. Nou, dat was deze week ook echt zo. Even die jongetjes, die dacht dat hij een dubbele weg gaf. Maar die gaf er een weg die hij eigenlijk niet kwijt wilde. Volgens hem de meest zeldzame. Dus die ruil was geschied. Had dus een kaartje weggegeven die van dacht dat hij dubbel was. En hij was niet dubbel. Het was de meest zeldzame. En hij had hem nog niet eens ingeplakt, zo dom was hij. Dus dikke tranen. En hij zegt, meester, het is oneerlijk. Ik zeg, wat is oneerlijk? Je hebt toch eerlijk geruild? Ja, maar ik wist het niet. Het is zo oneerlijk dat ik nu mijn mooiste kaartje kwijt ben. Nou, dan moet je gaan onderhandelen met elkaar. Dan moet je gaan praten met elkaar. En dan moet je kijken, hoe kun je nou proberen om dat weer op te lossen? Nou, we zijn eruit gekomen. En toen heb ik tegen de klas gezegd, weet je wat oneerlijk is? Het was 9:15 en dan mag je beginnen met godsdienst. Weet je wat oneerlijk is? Dat er een God in de hemel zijn zoon geeft en naar de aarde laat gaan, zodat wij in de hemel kunnen komen. Dat is een oneerlijke ruil. Weet je wat oneerlijk is? Dat wij vol zonde zijn en dat er een God is die zegt, ik haal al je zonden weg, ik neem ze op mij, zodat jij schoon bent. Weet je wat oneerlijk is? Dat er een God is die zijn zoon laat sterven, zodat wij voor eeuwig bij hem kunnen zijn. Nou, ze kunnen plaatjes van Vrije Vonk toch nog wat goeds uitwerken. En dat is de reden dat wij hier gemeente mogen zijn, hier in Sliedrecht, ik in Zwijndrecht. Dat er een God is die een oneerlijke ruil heeft gedaan, die hij gelukkig niet teruggedraaid heeft. Waar hij geen spijt van heeft. Nee, sterker nog, een ruil die hij al voordat jij en ik er waren, heeft bedacht. En als je net als David ontdekt dat die geweldige God heel dichtbij je komt, dat hij in je wil wonen, ja, dan wil je ook je hele leven aan hem toevertrouwen. Als je echt vol bent van hem, dan wil je hem ook alles geven. Dan is geen offer te groot. En dan zegt hij in vers 5b, als hij zelf het voorbeeld heeft gegeven, wie verklaart zich nu bereid om heden de Heere zijn gave te schenken? Dus hij heeft gezegd, nou kijk, dit is wat ik doe. Niet van kijk eens hoe goed ik ben, maar vanuit een oprecht en eerlijk hart geeft hij wat hij heeft. En dan vraagt hij het volk en jullie. Zijn jullie bereid om te geven als je denkt aan God? En dan komen ze en dan moet hij niet aandringen. Hij moet niet zeggen, ik moet maar leuren, ik moet maar blijven vragen. Of ik geef maar omdat dan mijn buurman zal zeggen, wat ben je vrijgevig. Maar ze geven zo overvloedig, ze geven zo ontzettend veel, dat ze er zelf helemaal blij van worden. Want er staat er in vers 9, het volk verheugde zich over hun gewilligheid, want ze gaven met een volkomen toegewijd hart vrijwillig aan de Heere. En David wordt er helemaal blij van. En dan zie je wat ze geven. Goud, zilver, koper, ijzer, hout, chrysopraas, een soort kristal, zwarte en kleurige stenen, edelstenen, marmer. En weet je, het een is niet belangrijker dan het ander. Het een is niet nodiger dan het ander. Het is allemaal materiaal wat God gebruikt. Samen is het bouwmateriaal wat God gaat inzetten om zijn huis te bouwen. En de vertaling is heel simpel. Zo mag ik ook komen met een hart wat hoop ik overstroomt van liefde en zegt, Heer, dit heb ik. Het is misschien niet zo mooi als wat mijn buurman geeft en niet zoveel als mijn buurvrouw, maar dit is wat ik heb en ik geef het aan u. En het mooie is dat God al die materialen die jij aanlevert, geeft als je ze uit een oprecht en toegewijd hart geeft. En dan mag je samen ook hier in Sliedrecht een gemeente zijn waar je niet aan de kant staat, waar je toekijkt hoe het huis gebouwd wordt, maar dat je ook zelf mag zeggen, Vader God, ik ben overrompeld door uw liefde. Wat kan ik u geven in deze gemeente? In mijn talent, in mijn gave, in mijn tijd, in mijn geld. En ik zou zeggen, sta niet aan de kant, maar geef het gewoon. Geef, wees betrokken, zet je in en zie hoe God zijn huis bouwt. Wij zien het op dit moment in Zwijndrecht gebeuren en het is zo mooi om te zien als mensen zich inzetten, hoe dat ook invloed heeft op anderen. Ze zeggen, kijk eens hoe dat gaat. Joh, er bieden zich daar mensen aan en daar mensen aan en daar zijn mensen voor. Wat is het mooi als mensen zien dat het zo werkt, dat mensen vrijwillig met hun hart geven. Niet geven omdat een ander zeurt. Er zijn ook gemeentes waar vaste series spreken zijn, elk jaar alleen maar over geven, omdat er een tekort is en ieder jaar weer moet geprobeerd worden dat gat dicht te maken. Het moet een vrijwillig verlangen zijn. Nou, dat ga ik even testen in Sliedrecht. Wie heeft dus een portemonnee bij zich? Steek je vingers op. Wie heeft een portemonnee bij zich? Oké. Jij hebt een portemonnee bij je. Mag ik even naar je toe komen? Ik ken je niet persoonlijk. Zou ik je portemonnee mogen vasthouden? Een portemonnee mogen vasthouden? Mag ik er even inkijken? Rijbewijs, paspoort, creditkaart, Rabobank, ABN AMRO, met op de achterkant de pincode. En geld. Zo, €250. Mag ik je wat vragen? Zou ik deze portemonnee mogen houden? Wil je hem niet meer terug? Maar nu even serieus, hè? Want jullie lachen erom. Nee, serieus, ik ga straks weg naar Zwijndrecht. Ik mag deze portemonnee meenemen, ik mag het doen wat ik wil. Wilt u de pasjes terug? Als de pincode erbij zit, kijk. Zo werkt dat. Zie hoe makkelijk het gaat? Je geeft het gewoon en die meneer zit nog steeds te glimlachen. Makkelijk, hè? Had u ook zo blijven lachen? U had toch gedacht van ja, die loopt... U denkt, het gaat zo, denkt u. Na de dienst drinkt die man koffie. Hij loopt terug naar die meneer met dat kale hoofd. En hij zegt, bedankt hè, voor het meewerken aan de preek. Maar dat gebeurt niet. Want ik ga echt naar huis met deze portemonnee. Waarom was het nou zo makkelijk voor die meneer om die portemonnee te geven? Omdat het mijn portemonnee is. Voor de dienst had ik hem aan hem gegeven. Ja. Simpel, hè? Het is simpel. Ja, kan ik het ook. Maar dat is wat David zegt. Heb je het meegelezen? Hij zegt, alles is van u. Alles. Dus waarom zou ik de moeite hebben om 90.000 kilo goud te geven? Het is toch van u? Mijn portemonnee is eigenlijk niet mijn portemonnee. Dat is eigenlijk uw portemonnee, Heere God. Mijn tijd? Nee, duurt niet. Dat is uw tijd. Ten diepste is alles wat ik bezit, is van u. Dus als ik u iets geef, geef ik eigenlijk iets terug wat van u is. Dus als ik een paar avonden moeilijke bezoeken moet afleggen, dan kan ik zeggen, ja, maar de heer, het is uw tijd en niet mijn tijd. Mis ik een voetbalwedstrijd? Nou, daar mis ik niet veel aan. Nee, heer, het is uw tijd. En ik weet dat het theorie is, dat het makkelijk klinkt, maar dat is wel de gedachte die David in het volk neerlegt. Hij zegt, mensen, besef dat alles van hem is. Alles op de aarde en in de hemel is van u. U heerst over alles, u hebt recht op alles. Dus als u iets van mij vraagt, kan het nooit te veel zijn. Als u mij vraagt om u een offer te brengen, dan doe ik dat. Waarom? Omdat het van u is. Omdat het uw eigendom is. En daarom is het zo mooi om het te geven. Daarom is het zo mooi om je geld te geven aan de gemeente, je talent, je tijd. En dan mag je soms zweten en zoegen en zuchten. Maar telkens weer teruggaan naar die bron en zeggen, ja, maar ten diepste is het van hem. En als ik het voor mezelf hou, moet ik me altijd afvragen, mag ik het wel houden? Want het is eigenlijk allemaal van hem. En het mooie om te zien in de gemeente is als dat vorm krijgt. Dat iemand misschien één keer per jaar deze vitrage wast, om God daarmee te eren, en de ander die begeleidt de aanbiddingsdienst op zondag met de gitaar. De een die maakt de toiletten schoon, hier in het gebouw, en de ander legt een arm om iemand heen en huilt mee met iemand die verdrietig is. De een zet stoel in de rij en de ander bidt met een zieke voor genezing. De een verschoont de luier van een baby en een ander bemoedigt uit Gods woord. De een wijst de weg uit gebondenheid van verslaving en een ander betaalt de rekeningen. Voor God is het allemaal niet belangrijker of onbelangrijker. Als het uit een hart komt, wat zegt Heer, het is voor u, want u bent zo geweldig. Dan is God blij met al die dingen die jij doet, hoe eenvoudig ook. En samen vormen we dan die geweldige tempel waar God in wil wonen. Een kostbaar gebouw. Niemand overbodig, iedereen in een plekje. En dat vind ik echt het adembenemende en ontroerende van een gemeente. Er gebeuren zoveel dingen ook achter de schermen die niet hier op het podium worden gedeeld. En nou word ik zo blij als ik af en toe dat hoor bij ons in Zwijndrecht, hoe mensen dan elkaar opzoeken, een pannetje eten brengen omdat iemand het moeilijk heeft. Of gewoon met iemand gaan zitten, niet voorin dat iedereen het ziet, maar gewoon achterin en samen met iemand bidt. Mooi is dat. En zo bouwt Christus in 2016 ook hier in Sliedrecht. Een poosje geleden heb ik een gelijkenis geschreven over de kleurdoos. En die wil ik voorlezen als besluit. Het gaat over de gemeente. Ik hoop Sliedrecht. Ze lagen samen in de kleurdoos. Sommige potloden woonden er al vanaf de geboorte van de tekening. Anderen verbleven nog maar heel kort. Maar ieder potlood had een andere kleur. Een uniek palet van kleuren. Op de tafel naast de kleurdoos lag de tekening. De kunstenaar zat er overheen gebogen en werkte met grote aandacht. Je kon direct zien dat hij met liefde en passie bezig was. Trefzeker en vastberaden zocht zijn hand het juiste potlood en met elk streepje kwam de tekening meer tot leven. Het was onmiskenbaar dat hij precies wist hoe het zou gaan worden. Met zorg koos hij de juiste kleur uit de doos. Een gewoon potlood werd in zijn handen iets heel bijzonders. En ook al was de tekening nog niet helemaal klaar, iedereen kon zien dat het prachtig zou worden. Je zou denken dat ieder potlood trots zou zijn, dat hij gebruikt werd voor het afmaken van een kunstwerk. Maar dan vergis je je. Kom maar eens wat dichterbij. Luister maar. Het zwarte potlood keek altijd somber. Al jaren lag hij klem tussen het koele blauwe potlood en het vurige warme rode potlood. En het klikte gewoon met geen van beide niet. Ze waren gewoon vreemd, die blauwe en die rode. Anders dan hij. Ja, grijs, daar wilde hij nog wel naast liggen. Of donkerbruin misschien. Maar de kunstenaar legde hem telkens weer op hetzelfde plekje waarin hij het wilde liggen. Tussen blauw en rood. Hij begreep de kunstenaar niet. Het zou hem dus nooit lukken. Over grijs gesproken. Als je het aan het grijze potlood vroeg, overigens deed niemand dat ooit, dan werd de tekening veel te vrolijk. Niet een beetje, maar veel te. Er was absoluut behoefte volgens het grijze potlood aan meer zwart en grijs in de basis van de tekening. Had het zwarte potlood er al een keer op aangesproken en die was het volkomen met hem eens. Er moest meer zwart, er moest meer grijs in. Maar hij leek zich meer druk te maken om een ander plekje in de doos te bemachtigen. Trouwens, rood voelde zich in deze doos helemaal niet thuis. Hij droomde van een kleurdoos met alleen maar warme kleuren. Een doos met alleen maar rood, geel en oranje. Ja, dat zou geweldig zijn. Want wees nou eerlijk, een kunstwerk met alleen maar warme kleuren, dat was pas hemels. Helemaal links lag het paarse potlood. Als hij gebruikt werd door de kunstenaar, moest iedereen het horen. Hoe goed hij was, hoe intens zijn kleur, hoe onmisbaar voor het slagen van het kunstwerk. Vreemd, het bruine potlood werd veel vaker gebruikt en vulde veel meer van de tekening, maar hem hoorde je nooit. Bruin snapte niet dat hij zo vaak in de hand van de kunstenaar lag. Alle kleuren waren toch veel mooier dan bruin. Oranje kon het natuurlijk niet veranderen, maar als hij het mocht zeggen, hij werd veel te vaak rechtsonder op de tekening gebruikt. Boven in het midden zou zijn diep warme kleur veel beter tot haar recht komen. Ja, de tekening was natuurlijk niet echt slecht, maar als hij de kunstenaar zou zijn, dan zou hij er flink in gaan gummen. Rechts naast oranje lag donkergroen. Hij vond het leven fijn in de doos. Behalve als de punt van zijn potlood geen duidelijke lijn meer trok. Dan pakte de kunstenaar de puntenslijper en sleep tot de punt weer scherp en bruikbaar was. En het donkergroene potlood griezelde bij die gedachte. Met je kop in die kleine opening, een vlijmscherp mesje dat stukjes van je afsneed. En het ergste was dat je steeds kleiner werd. Elke keer als je oppakte om te slijpen, bleef er minder van jezelf over. Roze was misschien nog wel het vreemdste stukje hout in de kleurdoos. Hij lag er al jaren en werd het liefst niet aangeraakt. De kunstenaar moest hem met rust laten. Hij lag hier prins heerlijk, had helemaal geen zin om opgetild te worden en zijn mooie strakke puntje te zien afslijten aan het papier. Als de kunstenaar naar hem keek, maakte hij zich zo onzichtbaar mogelijk, probeerde weg te kruipen achter het schreeuwerige paars. En zonder woorden kon ieder potlood horen wat hij schreeuwde. Laat me met rust, ik wil alleen maar liggen. De meest sympathieke was ongetwijfeld geel. Tikje emotioneel, dat wel. Als de kunstenaar hem tussen zijn duim en wijsvinger pakte, voelde hij zoveel tederheid en zoveel zorg. Alsof hij wist wat een potlood nodig had. Had het nooit hardop durven zeggen. Ze zouden hem alleen maar uitlachen. Maar je zou haast denken dat de kunstenaar zelf een potlood was geweest. Ja, absurd natuurlijk. De kunstenaar die een potlood was. Toch maakte die gedachte zijn geel nog stralender. Elke keer als de ogen van de kunstenaar zoekend in de doos keken, wilde hij wel omhoog springen en zeggen: gebruik mij, meester, ik wil graag in uw hand liggen, daar ben ik tenslotte voor gemaakt. Ja, of de kunstenaar zich er iets van aantrok, onverstoorbaar werkte hij onafgebroken aan zijn kunstwerk. Alle liefde en creativiteit die hij bezat, zou zichtbaar worden in dit werk, zijn meesterwerk. Hij droomde van de dag dat het af zou zijn. Het moment dat de laatste streep kon worden gezet. En het leek wel of de hele doos, ja zelfs de hele kamer waarin de kunstenaar werkte, de adem inhield en wachtte op dat moment. Het zou niet lang meer duren of zijn zelfportret zou klaar zijn. We gaan danken. Vader in de hemel, we danken u dat u die geweldige God bent die onvoorstelbaar wil wonen in mensen. En dat u blij bent met alles wat we geven uit een overgegeven en toegewijd hart. Wat borrelt van liefde omdat u ons eerst hebt liefgehad. Heer, wat is het geweldig om dat wat we hebben, om te beseffen dat het allemaal ook van u komt. Dat er niets van ons bij is. En dat het daarom niet moeilijk is om onze portemonnee of wat dan ook weg te geven aan u. Heer, ik wil u zo bidden dat deze gemeente in Sliedrecht een prachtige kleurdoos zal zijn. Die u kunt gebruiken om uw eigen zelfportret zichtbaar te maken in deze wereld. Heer, we zien uit naar dat moment dat de hele wereld, de hele schepping, u zal zien. U zal verheerlijken. En voor u zal buigen. Heer, en tot die tijd willen we zeggen: Heer, hier ben ik. Willen we zijn als dat potlood en zeggen: Heer, pak mij. Gebruik mij, ik wil u dienen. Amen.